Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Ik heb nog nooit Viagra gebruikt. Maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
Jij vindt het echt heel relaxed ook, hè?
Ja, het is theater.
Je hebt het aan de lijf ondervonden afgelopen zondag.
Iets wat jij voor mogelijk had gehouden in je ervaring met voetballers?
Ik denk niet dat daar zoveel verschil in zit.
Het onmogelijke werd mogelijk.
Ja, dat is zo mooi, hè? Dat is altijd wachten hoe snel die komt.
Het is ook geen garantie voor succes.
Zal Louis van Gaal niet beamen, denk ik.
Het moderne voetbal vond zijn oorsprong in Engeland. Britse haven- en spoorwegarbeiders trokken de wereld rond met een voetbal in hun bagage en verspreidden het spel over de rest van de wereld. Met als resultaat dat voetbal inmiddels in elke uithoek wordt gespeeld. En dat in verschillende stijlen. Totaalvoetbal, catenaccio, kick and rush of tiki-taka. Zegt de manier van spelen iets over de cultuur van een land? En wat zegt onze speelstijl dan over ons? Met Simon Cooper treffen we een man die het kan weten. Simon, welkom.
Dankjewel.
Ik ga je even introduceren verder voor onze luisteraars. Je bent schrijver en journalist. Vooral voor de Financial Times tegenwoordig, ja. Je bent Brits, maar werd geboren in Oeganda, groeide op in Leiden. Woonde in Zuid-Afrika, in de VS, in Berlijn, in Londen, in Parijs en nu in Madrid. En je bezocht ook nog eens 22 landen om je te verdiepen in hun voetbalcultuur. Maar de Nederlandse cultuur ligt je dichtst bij het hart. Klopt dat?
De Nederlandse voetbalcultuur.
Dat bedoel ik.
Ik ben voetbal-Nederlander, maar voor de rest geen Nederlander.
All right. Iets anders. Ik hoor wel eens wat en ik lees wel eens wat van je. En je zegt het Nederlandse voetbal nog redelijk te volgen, op de voet te volgen zelfs. En ik wilde even een proef op de som nemen. Met de vraag, voor welke club scoorde Thomas Verhaar afgelopen weekend zijn eerste doelpunt?
Hij is op bij Sparta.
En toen?
Ik weet niet, ADO?
Bijna goed. Het begint ook met een A. Nee, AFC in Amsterdam.
Oké, sorry.
Hij zat er wel lekker in, man. Ik heb gezien.
Hoe ging het, To?
Ik
zei het tegen Maarten, hij kwam hier binnenlopen, je maakt gelijk een frisse en lichte indruk.
Wij dachten dat hij zijn bal had geschoten.
Ja, dat was mijn eerste vraag.
Hij heeft een doelpunt gemaakt, dat is het natuurlijk. Hij heeft een goal gemaakt.
Dat is wat we zagen.
Een goaltje kan een hoop doen met een mens.
Geen vleugels.
De spanning liep een beetje op, want bij AFC is iedereen wel ervan overtuigd dat we kampioen moeten worden van de tweede divisie.
Ja.
En we waren niet zo goed begonnen, dus het begon een beetje te rommelen op de trainingen, wat akkefietjes en weet ik wat. Maar
jij bij betrokken of niet?
Hè?
Jij betrokken bij de akkefietjes?
Ik was één keer was ik inderdaad wel bij betrokken.
Is er geknokt?
Nee. Het was gewoon een woordenwisseling. En uiteindelijk na de niet zo heel veel bijzonders. Maar
dat
gebeurde in die korte partijtjes. Ik maakte een foutje en iemand wees me daarop. En ja, dat ging zo over me weer steeds verder. Je weet hoe het gaat toch, Maarten?
Ja, ik weet zeker hoe het gaat. Iets langer te blijven hangen.
Nee, maar dus was lekker.
Over woordenwisseling gesproken, Simon, we kunnen er niet omheen. Jij zat afgelopen zondag bij Studio Voetbal. En raakte in discussie over de staat van het huidige voetbal. Onder andere met Rafa van der Vaart. En we willen even een klein stukje van kijken.
Het voetbal evolueert elk jaar. Dus het voetbal van nu is beter dan het voetbal van 2019. Veel beter dan het voetbal van 2014. En dan neem je iemand aan die een aantal jaar niet in het voetbal heeft gewerkt.
Wat zei je?
Nou, het voetbal wordt elk jaar beter. En verandert elk jaar.
Ik vind niet dat het elke keer slechter wordt.
Ja, dat zeggen
ook voetballers. Verandert wel.
Ja, in Nederland bedoel je.
Nee, maar ik ben het
mondiaal.
Wel.
Nee, ik vind dat. Kijk, je gaat op voetbal omdat je verliefd bent op de bal. En als je verliefd bent op de bal, dan heb je vaak liefde met de bal. Klinkt een beetje raar misschien.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig hebben ze vaak ruzie met de bal. Nou, dat vind ik een heel groot verschil bijvoorbeeld. Want het moet allemaal fysiek, het moet allemaal sterker. Dat heb ik al vaker gezegd. Dus ik vind de kwaliteit minder worden.
Laten we toch even aannemen dat het wel beter wordt. Ik denk dat Simon wel gelijk heeft. Maar vind je echt
gelijk dan? Maar leg dat eens uit.
Elke sport evolueert. En het feit dat spelers dat dingen sneller gaan. En spelers...
Het gaat sneller. Maar, als het sneller gaat, is het dan beter.
Weet je waarom het sneller gaat?
Dat is ook een belangrijk onderdeel van het spel.
Omdat ze veel ballen verliezen.
Omdat ze allemaal de bal verliezen.
Natuurlijk wordt voetbal door de jaren
heen. Maar je staat veel sneller onder
druk. Wordt beter.
Sorry?
Je staat nu als speler veel sneller onder druk. Zodra je de bal hebt, komen er 3 man op je af.
Maar ik zit nu... We zitten te discussiëren. We hebben allebei zelf op het veld gestaan. Dat is niet zo. Alleen als jij heel veel rust... Waarom is Frenkie de Jong nooit een probleem als hij in de bal is?
Hij is heel bijzonder. Hij zit aan de bal. Is hij
maar denk
je
niet dat Van Hanegem bijzonder was? Of,
ja, tuurlijk.
Het gaat erom... Als jij 100 keer die bal verliest... Ja, dan moet je fit zijn, omdat je hem elke keer weer moet veroveren.
Hoe vond je dit? Hoe was dit voor jou?
Nou, ten eerste, ik had Rafael nooit eerder ontmoet. Ik heb hem wel een paar vragen gesteld, bijna 20 jaar geleden, maar nooit eerder echt ontmoet.
Ja.
En ik vond hem een hele aardige gozer. Mm-hmm. Erg aangenaam in de omgang. We zijn het niet met elkaar eens. Kijk, ik denk dat als je topvoetballer bent geweest, dat de meest belangrijke palende ervaring van je leven is het spelen van topvoetbal. Het wordt nooit meer zo intens daarna. En dat... Dat blijft je dus vormen ook jaren later. En ik denk dat voor Rafael, die ziet zichzelf, die voelt zichzelf nog steeds lopen op zo'n middenveld van Real Madrid of van Oranje. En het is ontzettend moeilijk. En hij is terecht trots op wat hij daar heeft gedaan. Dat hadden wij ook allemaal gewild, weet je. 100 keer voor Oranje spelen. En hij voelt het denk ik als een soort persoonlijke aanval als je zegt het is nu beter.
Mm-hmm, ja.
Maar het is niet hij gelooft ook zelf oprecht dat het toen beter is, omdat hij nog nooit zo intens heeft geleefd daarna als dat hij toen leefde.
Denk je echt dat dat het is? Ik had eigenlijk het idee dat jullie gewoon een beetje langs elkaar heen... had een hele andere maatstaf voor de ontwikkeling van voetbal dan dat hij dat heeft.
Nou, hij denkt ook echt dat het slechter is. Hij ziet spelers de bal verliezen. En hij denkt, ja, maar ik verloor de bal niet zo vaak.
Ik krijg dus dat gevoel ook. Ik heb volgens mij al eens eerder benadrukt. Ik heb het gevoel bij Van der Vaart dat hij houdt van de speler die hij zelf was. En van de types die op hem leken. En dat hij moeite heeft om buiten dat kader te treden. Dus het huidige voetbal is volgens mij wat je ook aanstipt. Dat staat ook veel meer voor fysieke kracht, loopvermogen. En dat is niet het type speler waarvan de Vaart van hield.
Het is niet alleen fysieke kracht en loopvermogen. Uiteraard. Het is ook... hele sophisticated tactisch spel.
Ja. Ja.
Dus als jij de bal hebt, dan komen wij met z'n drieën en we sluiten alle looplijnen af.
Ja.
En we zijn ook zo fit dat we dat kunnen en dan gaan we weer terug.
Ja.
Dus 10 jaar geleden had jij je makkelijker uit die situatie kunnen voetballen dan nu.
Ja,
want wat Van der Vaart zegt, kan ik ook nog wel een beetje begrijpen. Want de speler die hij was, die zie je inderdaad steeds minder natuurlijk op het voetbalveld. En wat jij zegt is dat inderdaad komt doordat de tegenstander op een bepaalde tactische manier daar, of gewoon het voetbal daar... een antwoord op heeft gevonden en dat iedereen dat gewoon best wel goed uitvoert. En dat gaat veel meer over tactiek dan over kwaliteit.
Ja, maar je hebt wel spelers die dat nog steeds kunnen doen. Dus Marco Verratti of Frenkie de Jong, die kunnen zichzelf nog steeds uit die situaties voetballen. Ja. Maar dat is hoog niveau.
Ja.
Dat is zo verschrikkelijk moeilijk.
Ja.
Ik keek met mijn kinderen tijdens de pandemie, liet ze op de Franse tv Frankrijk-Nederland uit 1981 zien. Frankrijk wint 2-0, goal Platini. En ik, dat staan we nog bij. Ik keek daar als 11-jarige naar. Dat was echt fascinerend. Het was zo slecht. Mijn kinderen moesten lachen. Ja. Die spelers die kunnen geen bal over 15 meter spelen. Het is ontzettend traag. Nou, als ze nu tegen Frankrijk of Nederland spelen, zouden ze met 10-0 verliezen.
Ja, Bart, jij had het gelezen in een van de boeken van Simon toch, dat er in de jaren 70 werd er gemiddeld 4 kilometer per wedstrijd.
In je boek Football Against the Enemy van de week gelezen. Ik schrok van dat cijfer, want we weten dat gemiddeld tegenwoordig is, denk ik, in de topwedstrijden 11, 12 kilometer wordt er gelopen per speler.
Die Vaar ziet er niet alleen uit als iemand uit de jaren 70, maar had ook moeten voetballen natuurlijk.
Ja, was voor mij niet slecht.
Ja, 4 kilometer had ik ook wel gewild.
Wedstrijd, ik haalde qua totaal aantal best wel aardig wat kilometers.
En keeper loopt nu rond de 5 volgens mij in de wedstrijd.
Ja. Ik kreeg een beetje het gevoel toen ik naar Studio Voetbal keek. Misschien is het niet waar, maar het was het gevoel wat mij bekroop. Dat Van der Vaart ook luistert naar jouw verhaal met een idee van... wie ben jij eigenlijk om daarover te oordelen? Heb ik dat goed aangevoeld?
Dat had klopt ook wel. En hij zegt in het begin, als hij me gaat weerleggen, zegt hij, ja, maar ik en Theo hebben zelf gevoetbald.
Ja.
Dus met andere woorden, jouw mening is minder belangrijk.
Exact. Dat gevoel kreeg ik.
Ja, dat is zo mooi. Hè? Ja. Dat is altijd wachten hoe snel die komt. Hoe snel die voetbal
elkaar komt. Hij zegt het niet letterlijk, maar het zijpelt ook wel doorheen.
Hij zei letterlijk.
Hij zei wel iets van, wij hebben die praktijk ervaren.
Maar hij zegt...
Hij stipt daarmee niet aan, dus jij hebt minder recht van spreken, maar dat bedoelt hij wellicht
wel.
Bedoelt,
het is een autoriteitsargument. Het is net als zeggen, ik ben arts, dus ik weet wat voor medicijn jij nodig hebt.
Ja. Maar je ziet wel echt zo'n kleedkamer dingetje erin terug, dat hij dan op een gegeven moment, dat Simon aan het woord is, dat hij zo al tussen zegt, wat zeg je? Dat is natuurlijk vaak. Als iemand met een verhaal bezig is en je wilt gaan weer leggen, dan ga je al, je begint al te tackelen terwijl hij nog zeg maar aan het woord is. Ja. Maar ik snap bij hem dan niet, want hij is hartstikke vaak analist, maar op een gegeven moment leer je toch wel dat je kan niet de hele tijd concrete voorbeelden aanhalen om een ontwikkeling over bijvoorbeeld 10 jaar te laten zien. Want ik vind dat zo'n zwaktebod dat hij dan begint. Het gaat dan over het Engelse voetbal, wat dan veel beter is geworden de laatste 10 jaar. En dan pakt hij 2 willekeurige spelers uit de selectie van nu. En dan zegt die gaat hij dan vergelijken met Gerrard en Lampard.
Het is waar dat Lampard en Gerrard individueel beter waren dan Rice en Phillips. Maar het niveau van Engeland en het tactisch spel van Engeland is veel beter nu dan 10 jaar geleden. Ja. Dus dat zijn 2 verschillende dingen. Kijk, Willem van Hanegem was individueel, hij noemde Van Hanegem ook, een briljante voetballer. Maar het niveau, het elftal, de fysiek waarin Van Hanegem speelde, was veel slechter. Als je die eerste minuut van het WK 74 ziet, dat kunt het allemaal uittekenen. Hè? Ja. Nederland speelt heel traag de bal een beetje rond. De Duitsers kijken er een beetje naar. Dat zou nu niet meer kunnen. Die Duitsers zouden de bal op het middenveld onderscheppen. Met 5-3 en een counter lanceren, dan ben je weg.
Ah, Ricardo Moniz liet wel altijd die beelden zien van dat Nederland in 74 met aan het jagen was.
Zo moeten we gaan.
Dan liepen het er niet 3, dan liepen ze met 30, met iedereen op de bank zitten. Zelfs
je hebt die totaalvoetbal filmpjes op YouTube. Dat geweldig. Is inderdaad met
die Uruguayaan bejegenen. Ja, nou dat is heel erg mooi. Want dan zie je dat Nederland in 74, dat ze toch 15 jaar voorliepen op de
Maar toen was het ook zo nieuw dat het echt overrompelend werkte. Want dit hadden ze nog nooit gezien.
Ja, die Uruguayaan die denkt ook van, waar komen die gozers vandaan? Ik ben aan het wandelen met de bal.
Ze staan dan op een gegeven moment ook met z'n 5 in de muur. En dan wordt die bal, weet ik, in de muur geschoten. En dan gaat gewoon iedereen uit die muur. Die sprint gewoon richting de middenlijn. Het is wel echt schitterend om te zien.
Even klein cijfers. Je hebt ook, of je bent Brits van origine. Heb je het gevoel dat daar op de BBC de oud-voetballers op een andere manier voetbal verslaan en commentaar geven op voetbalwedstrijden dan in Nederland gebeurt?
Nou, ik zie het in Nederland niet zo. Dus ik weet niet wat er hier wordt besproken. Wat ik wel weet is dat...
Je hebt het aan de lijve ondervonden afgelopen zondag. Nou, dat is een beetje het niveau.
We hebben na de uitzending een uur heel gezellig nagebald. Hele aardige, leuke mensen. Maar in Engeland zie ik dat af en toe. En kijk, vroeger was de discussie in Nederland was gewoon veel beter. Veel verder dan in Engeland. Dus wij lazen, ik las als kind, jullie zijn wat jonger, allemaal interviews met Cruijff. En dan leerde je het voetbal kennen door wat Cruijff vertelde. En dat was op zo'n hoog niveau. Dus daarom 20 jaar geleden, elke Nederlander kon bondscoach worden. En je speelde het meest intelligente voetbal ter wereld. He, dus je kon iemand aanstellen als Rijkaard die geen ervaring had als trainer. En je speelde het beste voetbal ter wereld. Omdat het technisch niveau zo hoog was. En nu hebben die Engelsen dat ingehaald. Dus als je naar de BBC kijkt, dan zie je daar een weerspiegeling van. Dus je ziet Gary Neville en Jamie Carragher gewoon hele zinnige dingen over voetbal zeggen. Ja. Niet van, we moeten er meer in kletsen. Nee, tactische analyses op Nederlands niveau. En ik denk dat Nederland op alle vlakken is ingehaald tactisch. Het was jullie enige voordeel. Jullie waren het slimste voetballand. En dat is nu weg.
Steken we in ons zak.
Ja. Ik voel me niet zo erg aangesproken.
Gasten zijn gestopt deze zomer. Maar goed. Maarten, heb jij nog iets kwijt?
Ja, ik heb wel, als we het dan over analisten zo hebben. Ik liep laatst door de stad. En ik dacht, weet je wat, ik wil een keer een andere podcast luisteren ook. Want ik bedacht me, ik luister die van ons meestal wel terug. Maar het is best wel goed om je ook, om gewoon iets van bijvoorbeeld concurrenten te luisteren. Om te kijken, wat doen zij dingen leuk. En ik kwam langs de huismeester en toen bedacht ik me, daar die Krabbedam en Van Egmond nemen er altijd op. En ik loop daar dan best wel vaak langs en dan, ja, of ze kennen hem echt niet. Of die Krabbedam, die heeft ineens een stijve nek. Doet hij altijd net of hij me niet ziet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga die gasten gewoon, ik ga dat eens een keer een stukje luisteren. En ik stuit daar op een stuk en dat is te mooi om niet te laten horen. Dus daar wil ik eigenlijk even naar luisteren met jullie.
Ik ken het niet, dus ik ben razend.
De Dik voor elkaar podcast.
Dik voor elkaar podcast, ja.
Maar ik bespeur bij jou heel langzaam wel een soort van trend. Dat jij krijgt de kippenvel bij een bepaald type voetballers. De voetballer Bart Vriends, Willem Jansen. Voetballers die iets anders doen dan kaarten en de buurvrouw een beurt geven. Daar ben je niet van fan van, hè?
Daar heb ik heel veel moeite mee, ja. Dat klopt.
Wat ik las...
Ik las, een beetje... Er is ook een boekenclub, hè?
wou ik net over beginnen, ja. En dat is ook zo triest, dat ik nou de hele tijd met jou aan het communiceren ben. Ik zit dan dus te lezen in de krant. En ik ben schrijver van beroep, weet je wel.
Ja,
dus ik zou dat moeten toejuichen. Iedereen van onder de 50 die een boek leest, dat is een potentiële klant. Dus Ik juich dat toe, de strijd tegen de ontlezing. Maar ik zit dat dan te lezen. Prupper en nog een paar mensen vormen een boekclub. En het enige wat ik dan kan denken, oh jee, als Martijn dat maar niet leest. Als Martijn dat maar niet leest, want dan is de hele dag naar de galamise.
Hij zegt, hij noemt Bart Vriends een speler die iets anders doet dan de normale. Dus hij, volgens hem, kaart Bart Vriends niet, dan geeft hij de buurvrouw.
En hij de buurvrouw niet.
Ik denk vooral dat dat tweede punt is. Dit was, natuurlijk om een beetje context te bieden. Dat boekenclubje gaat natuurlijk.
Daar zit jij ook in.
Over mijn boekenclub.
Ja, jij werd niet genoemd, dus jij dacht.
Ze kennen mij niet. Dat is wel relaxed.
Maar. Simon, er is een voetballers boekenclub in Nederland. Is dat iets wat jij voor mogelijk had gehouden in je ervaring met voetballers?
Nou, zeker. Ik weet nog dat David Winner, die zei tegen mij, Ruud van Nistelrooy was op hem afgestapt en had gezegd, ik vond jouw boek Brilliant Orange zo goed. Dus dat ken ik wel van Nederlandse voetballers. Ik werd een keer door Boudewijn Zende opgebeld. Ik had hem geïnterviewd. En hij belde me en hij wilde niet zeggen wie het was. En ik raadde een aantal namen en aan het einde zei hij, nee, het is Boudewijn. En hij zei, ik wilde je bellen, omdat het stuk wat je me over geschreven, dat vond ik zo mooi. En ik zei, wat vond je er zo mooi aan dan? En hij zei, ik vond het goed gestructureerd.
Dus inhoudelijke feedback.
Inhoudelijke kritiek, ja. Dus ik vond, er zijn zeker Nederlandse voetballers altijd geweest die boeken lezen, ja.
We hebben het over voetbalboeken. En ik denk dat we niet ontkomen aan je nieuwste boek. FC Barcelona, het Imperium. Wij zijn toch benieuwd naar. En vooral de hoe het voor jou is om bij Barcelona binnen te lopen. Ik denk dat je daar een aantal jaar over hebt gedaan. Schat ik zo weer?
Ik ben er zo'n 30 jaar gekomen voordat ik dat boek aan dat boek begon. Ja. Ja.
En het gaat over de
30 jaar, dan zit er in zo'n podcast. We ons eigenlijk niet zo heel veel voorbereiding.
Maar het gaat over de club Barcelona en alles wat daarbij komt kijken. Maar vooral de financiële malaise waar ze in zijn gevallen.
Ja, alles. De financiële malaise, een klein aspect, gaat ook over Cruijff, Messi en hoe zo'n werkplaats functioneert.
Ja, ja.
Ik vond het meest bizar. Ik zat dus dat studio voetbal te kijken. En ik moet zeggen, normaal, als ik je hoort dan in die intro vandaag aan tafel Rafa van der Vaart en Arno Vermeulen, heb ik hem toch wel doorgezept. Maar omdat Simon zat, ik moest natuurlijk mijn huiswerk doen. Maar daar zei hij op een gegeven moment over Messi, van Messi is geen man van woorden, maar is een man van macht. En ik vraag me dan toch, hoe ziet dat? Heb jij dat ook aan de lijve ondervonden?
Ik kreeg heel snel door, je moet niet om een interview met Messi vragen, want dat kunnen ze je niet geven. De club kan niet naar Messi gaan en zeggen, oh, die is een gozer die jou wil interviewen. Nee, af en toe, eens in het jaar of zo, beslist Messi, ik ga aan die krant, die lokale krant, een interview geven. En daar kan ik mijn ei kwijt, vertellen wat ik wil in de club. Maar hij had 4 jaar lang had hij niet eens een persconferentie gegeven, terwijl die captain was. Dus nee, ze zijn heel bang voor hem.
Maar ze zijn bang voor hem. Zijn ze gecharmeerd van hem als persoon? Of is dat?
Nee, dat is niet het woord.
Het is geen leuke vent.
Nou, het is een hele veel eisende vent. En hij heeft weinig vrienden. Het is niet iemand die op zoek is naar contacten, netwerken. Jarenlang als kind zei hij nooit iets daar. Nee, ik bedoel, hij is wel redelijk close met Piqué. Ze kennen elkaar heel lang. Ze zijn heel anders.
Mm-hmm.
Hij is close met Jordi Alba en Luis Suarez. Dat waren wel zijn vrienden. Maar nee, het is een introvert. Het is een hele gereserveerde man. Hij leeft vooral in een familieverband. Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn ouders. Nee, dus bij de club is het niet zo van een gezellige jongen.
Ik vind dat eigenlijk, het is uiteraard een waanzinnige speler. Maar wat mij altijd, wat een beetje afbreuk doet aan zijn heldenstaat voor mij, is dat ik het een hele saaie man vind om naar te kijken. In de manier waarop hij zich presenteert en zo. Maar dat rijmt niet echt met als je zegt, ze zijn bang voor hem. Ja. Hij is veel eisend en hij is machtig.
Nou, toen ik aan het boek begon, dacht ik, nou, over Messi is er niet zoveel te zeggen. Mm-hmm. Want ja, de persoonlijkheid is niet interessant. Nou, dat bleek dus helemaal niet te kloppen. Wat jij ziet op het veld, wat ik zie op het veld, qua uitstraling, is hij heeft geen behoefte om met ons te communiceren. Hij hoeft zich zijn persoonlijkheid niet aan de wereld te presenteren. Dat vindt hij volledig oninteressant. Ja. Maar binnen de club wil hij wel laten weten. Het voorbeeld dat ik altijd op terugkom is, rond 2009 halen ze Ibrahimovic. En die scoort in de eerste 5 wedstrijden elke wedstrijd. Messi zit in de bus te mokken na die 5e wedstrijd. En Guardiola die ziet dat. En iedereen bij Barcelona denkt altijd, wat voelt hij? Wat voelt Messi? En hij vertelt niet veel, dus je moet het raden. En Guardiola die gaat een beetje met hem praten. En Messi geeft aan, ik trek van rechts, ik kom in het centrum. En dan wil ik niet zo'n reusachtige zweet voor mijn neus hebben staan die om de bal staat te roepen. Hij staat me gewoon in de weg, die klootzak. En Guardiola die weet meteen, nou, Ibrahimovic moet weg. Ja. Dus een week later zit hij op de bank. Een paar maanden later is hij verhuurd. En dat is de kracht van, dat is de macht van Messi.
Hoe kom je aan zo'n verhaal?
Hoe kom ik aan zo'n verhaal? Omdat ik tientallen mensen binnen de club heb gesproken. En al die mensen hebben hun Messi-verhalen. Ja. Dus ik sprak de werknemer die Messi voor zijn eerste training voor het eerst kwam ophalen. Ze hebben druk moeten leggen op Rijkaard. Van, is een jongen, die is 16, hij is heel klein, speelt in tweede. Maar hij is goed genoeg voor het eerste. En Rijkaard dacht, ja, typisch Barcelona gezeur. Steeds weer de jeugdspelers erbij willen halen. Die jongen, dat kan niet op topniveau. Nou, dus ze krijgen Messi op de training. Dus die gozer, die werknemer, die haalt hem af bij de flat van de broer van Messi, waar Messi op dat moment woont. En een hele kleine jongen stapt in de achterbank. En die werknemer die vraagt, dag Leo, hoe gaat het? Ben je nerveus voor je eerste training met het eerste? En Messi zegt, nee. Want waar hij niet voor nerveus voor is, is voetballen. Ja. Messi die weet, ik ben gewoon beter dan die gozers. Dus na de training vraagt die werknemer aan Ronaldinho, wat vond je van die jongen? Denk je dat hij kan blijven trainen met het eerste? En Ronaldinho zegt, hij moet gewoon het eerste staan. Want hè, kwaliteit is zo herkenbaar. Ja. En dat overstijgt alle hiërarchie.
Ja. Wat is nou eigenlijk hetgene wat je bent tegengekomen daar, waarvan je echt dacht van, nou, dit had ik zo niet verwacht. Of hier sla ik een beetje stijl van achterover.
Hoe klein het was. Dus die mensen die kennen elkaar allemaal al 30, 40 jaar. En dan maak je ook ruzie met elkaar. Want we zijn je vriendjes uit de stad. Maar dan speel je plotseling om de Champions League. Of het
gaat het om spelers of om mensen op kantoor bijvoorbeeld?
Iedereen. Dus toen Iniesta in de Masia zat, op zijn 16e. Toen werd voor hem gezorgd. De oudere jongens die op hem pasten, dat waren Victor Valdez en Carlos Puyol. Die zien hem komen uit de provincie. Hij moet 's nachts huilen, hij is in zijn eentje. En als Puyol naar het eerste gaat, zegt hij tegen Iniesta, hier is mijn matras. En Valdez, die was de keeper en die zag hoe moeilijk het was voor Iniesta zonder ouders ter plekke. En op het moment dat Iniesta dat doelpunt maakt in de WK-finale tegen Nederland, komt Valdez van de bank rennen. Hij is reservekeeper van Spanje. En hij springt 50 meter van de bank om Iniesta te omhelzen. Want hij weet, als 12-jarige jongen ver van huis, was dit zo zwaar. Hij had het eigenlijk willen opgeven en nu scoort hij in de WK-finale. Dus die banden zijn zo intens. Dus als Puyol zijn laatste persconferentie geeft, Puyol zegt, nou, ik vertrek na 15 jaar. Hij moet huilen. En die spelers zitten allemaal in de persconferentie. En ze huilen ook. Want die banden die zijn zo verschrikkelijk diep. Nog één voorbeeld. Guardiola en Tito Villanova kennen elkaar. De Masia, boezemvrienden, samengewoond in een kamer.
De Masia is de jeugdopleiding.
Nou, Guardiola wordt hoofdtrainer in 2008. Natuurlijk neemt hij Villanova mee als zijn nummer twee. 2012 zegt Guardiola, ik kan het niet meer, ik ga weg. Villanova blijft zitten en wordt hoofdcoach. En Guardiola vindt dat zo'n verraad. Villanova krijgt kanker. Gaat naar New York voor behandeling. Guardiola is in New York. Komt hem slechts één keer opzoeken. Dus als Villanova overlijdt, mag Guardiola niet op de begrafenis komen van de weduwe van Villanova. Dus het is allemaal
omdat hij hem niet bezocht heeft in
IJsland. Niet bezocht heeft in New York. Rozij en Laporta, allebei voorzitter geweest. Voetbal op een 18 in dezelfde amateurclub. Spreken elkaar niet meer. Het is zo, de kenniszinnen en de liefde zijn zo groot.
Hebben jullie iets met Barcelona?
Ik vind het een mooie stad, man. Zou je heen moeten gaan? Thomas heeft het met een rondje aanraad, zoals op het eind doen. Thomas, ik heb niet echt over nagedacht. Dat hij maar gewoon Pardoes Barcelona groep als mooie stad.
Ja,
en dat is de best opgevolgde aanrader, denk ik. Van,
we hoorden dus met mensen die uiteindelijk naar Barcelona zijn gegaan op mijn aanraden. Dus het was nog een onontdekte tip.
Het is wel, jij vindt het echt heel relaxed ook, hè?
Ja, als stad. Maar ik heb ooit één wedstrijd van Barcelona bezocht. Dat moet iedereen denk ik een keer doen in zijn leven. Ik weet niet of jij daar ook ooit naartoe bent gekomen. Het was werkelijk de meest zaaddodende wedstrijd die ik ooit heb gezien. Dus Barcelona was al kampioen. Hadden we een beetje verkeerd getimed. En ze speelden geloof ik tegen Deportivo La Coruña. Een bloedeloze 0-0. En ik was daar met Jong Utrecht, mijn voetbalteam in die tijd. En wij hebben uit stierlijke verveling waren maar vliegtuigen aan het vouwen van het programmaboekje. En die in het stadion te gooien. Maar je had het net over dat mensen moesten huilen. Omdat Messi vertrok. En wij waren in dat weekend...
Pujol ging dat over.
Maar goed, wij waren in dat weekend in Barcelona en ze vierden hun kampioenschap. Dus ze werden in die grote bus door de stad gereden. En ik weet één teamgenoot van mij, Evert Brouwers, die is idolaat van Barcelona. En ik liep met hem mee. Hij rende eigenlijk een kilometer lang achter die bus aan om maar een glimp van Messi te blijven opvangen. En hij draaide zich om en de tranen stonden in zijn ogen. Want het was voor hem, ik schat in, een van de mooiste momenten van zijn leven, dat hij eindelijk van dichtbij zijn held had gezien. Dus om maar even aan te geven, ja, wat hij ook voor spelers en voor mensen
ja,
maar,
tegen. Ja.
Dat was eigenlijk het hoogtepunt van dat weekend in Barcelona. Die wedstrijd was verschrikkelijk.
Maar
het is
een hele rare sfeer, man, om zo'n wedstrijd.
Want, ja, het is theater.
Nou, wij zijn dan met VV geweest. En dat was toen dat je nog Suarez, Neymar en Messi.
Ja.
En die komen dan met z'n drieën voor die warming-up. Sowieso ontzettend laat kwamen ze het veld op.
Ja.
De opgewandeld. Ze lopen niet echt mee met het lopen. Vervolgens gaan ze met z'n drieën in zo'n... ze gaan het een beetje hoog houden. Ja. Dan gaan ze met z'n drieën in zo'n driehoek staan. En gewoon van die half volley spelen en die bal in de lucht houden. Ja. En gewoon een beetje... Het lopen echt gewoon te flikvlooien.
Ja.
En die wedstrijd begint. En die Messi doet letterlijk 70 minuten geen flikken.
Niks.
Niemand zegt iets tegen hem. Ik denk oprecht dat hij geen sprint heeft getrokken in 70 minuten. En ze staan 2-0 achter. En hij zet hem de laatste 20 minuten, zet hij die bommer aan. En hij scoort er 3.
Daar ben je bij geweest.
Ja. Kijk, hij scoort 2 of hij scoort 2 en hij geeft een assist. Ja, en hij kan toch gewoon heel die wedstrijd.
Ja, ik heb een betere ervaring dan die ik had.
Ja. Ik weet niet meer wanneer, ik denk 2004 of zo moet dat zijn geweest. 2005 was er een jeugd WK hier in Nederland. Dat won Argentinië.
2005, ja.
Tegen Nigeria was het toch?
Tegen Nigeria in de finale. En dat was nog voordat Messi volgens mij zijn debuut had gemaakt. Nee, Messi had net één keer...
Messi speelde die finale, hij scoorde beide doelpunten.
Ja.
Maar bij Barça bedoelde
hij. Ja, bij Barça bedoelde ik. Nog voordat hij was...
Hij had zijn debuut gemaakt, maar had 1 of 2 wedstrijden.
Ja, zoiets. En toen ging ik... Ik was toen 17, denk ik. Toen ging ik... die zomer ging naar Lloret de Mar. En toen was ik in Lloret de Mar.
Kwam je hem tegen?
Toen was daar een Barcelona-fanshop. En toen dacht ik bij mezelf... Hij had zoveel indruk op mij gemaakt tijdens dat WK. Ik dacht, ja, ik ga een Barcelona-shirt kopen met Messi en zijn nummer achterop. Maar toen was hij nog geen officieel lid van de selectie. Dus ik wilde dat shirt gaan kopen. En die verkoper zei tegen mij van... Ja, ik weet niet welk rugnummer die heeft. Ja. Dus toen is hij die selectielijst gaan bekijken. En toen dacht hij van... Ja, die speler gaat misschien weg. Dus dan... krijgt hij waarschijnlijk nummer 22. Was die Spanjaard die naar Liverpool ging.
Ik weet het.
Luis Garcia.
Luis Garcia, die ging toen weg. Toen dacht hij van, nou, hij kan wel zijn nummer gaan overnemen. Ik zei, nou, is goed, zet maar erop. Dus ik heb een shirt van Messi met nummer 22. Wat hij nooit heeft gehad. en toen inderdaad een jaar geleden, ik denk 2019 was het, ging met Malon naar Barcelona. Toen zaten we s'morgens te kijken. Toen zagen we Barcelona speelt thuis tegen Celta de Vigo. Kijken of we nog kaartjes konden regelen via GoGo. En toen hadden we voor €30 kaartjes. En toen zaten we helemaal vooraan.
Ja.
Precies waar Messi, zeg maar, de tweede helft speelde. En die maakte er ook 3 toen. Was met 3-1 of zo. Ja, echt. Ja. Wat die vriend van jou had, zeg maar.
Ja.
Dat had ik heel die wedstrijd lang. Heb ik echt als een kind in een snoepwinkel. Ja. Echt een van de mooiste dagen uit mijn leven. Hij kwam nog echt 10 meter voor me. Kwam die staan juichen en zo. Nou, alsof ik een klein kind was. Ik vond dat zo mooi om te zien. En
had je dat shirt aan?
Hè? Nee, ik had niet dat shirt aan. Nee.
Word je gek aangekeken, denk ik. Ja,
22.
Maar Simon, dat Barcelona, dat heeft natuurlijk iets magisch. Ik denk dat die hebben misschien wel het mooiste voetbal gespeeld in een periode van wat we gezien hebben. Doet dat wat je nu gezien hebt van binnenuit, ook een beetje een bende blijkbaar, afbreuk aan die magie van die club voor jou?
Nou, alles vervalt. En het verval is heel spectaculair. En dan, ik ben blij dat ik dat proces ook heb kunnen beschrijven in het boek. Maar blijf staan wat je zegt. Het is het mooiste wat wij hebben gezien. En vroeger dacht ik over voetbal schrijven is iets laags. En vaak is dat ook zo. Van die speler heeft ruzie met die speler. En die gaat misschien vertrekken. En ik heb een niet zeggend interview met deze speler. En vaak is het allemaal onzin. Mm-hmm. Maar het is wel een voorrecht over... Wat zij hebben gedaan daar is een van de mooiste dingen die mensen hebben neergezet in onze levensfase.
Kunstzinniger niveau bijna.
Ik weet niet of het kunst is, maar het is heel mooi. Het is geniaal, het is mooi, het is verheffend.
Ja.
Je voelt je beter als mens. Het is een van de hoogste menselijke creaties. Het voetbal van Barcelona, het voetbal van Messi. Dus ja, dat was gewoon een boek waard.
Ja.
Hoe bedoel je dat? Je voelt je beter als mens?
Nou ja, we hebben de laatste jaren ook gezien... de mens is tot hele domme en vervelende dingen in staat, zijn we weer aan herinnerd. Met Trump en Brexit en klimaatverandering. Al die dingen waar ik wekelijks over schrijf. En als je dan over Barcelona schrijft, als je over Cruijff schrijft, zeg maar de grootste denker in het voetbal de laatste 50 jaar, en dan over Messi, de grootste exponent van het voetbal, dan voel je je gewoon schoner en gelukkiger en mooier. En zoals jullie nu over Messi zitten te praten. Mm-hmm. Jullie zijn allemaal verheven door de aanblik. Ja. Het heeft jullie leven dus verrijkt. Mijn leven heeft het ook verrijkt. Dat is toch de moeite waard om over na te denken, te schrijven.
Ja. Ik denk dat het over voetbalculturen even moeten hebben. Omdat daar heb jij ook een deel van je boek, Football Against the Enemy, gaat daarover. Je hebt veel landen bezocht om te kijken wat er te vinden is tussen voetbal en politiek. Maar ook wat het voetbal zegt over de cultuur van het land en andersom. Mijn vraag is, kan je globaal zeggen dat de manier van spelen van een land iets zegt over de volksaard of over de cultuur?
Ja, soms zijn zoveel invloeden. Kijk, ik denk dat Nederland zo ging voetballen, Nederlands voetbal ging spelen, omdat Cruijff en Michels toevallig daarop zijn gekomen.
Ja.
En dat heeft deels met, kijk, elke Nederlander, dat komt ook door het Calvinisme, denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. Dus als 20-jarige kan je zeggen, dus elke Nederlander in de goede fase is wel speelbepaler op het veld. Dus je speelt met 10 speelmakers. Elke speler denkt, ik kan een interessante paas geven. Zit al niet in te
leggen. Maar de interessante paas geven, daar Bart geen last van.
Daar Nederlander die dat niet denkt.
De uitzondering die de regel bevestigt, Bart Vriends. Nog nooit een interessante paas gegeven.
Zelfs in dat goede Nederland had Michael Reiziger dat niet. Die wist, dat mag ik niet. Maar je had 9 speelmakers plus Reiziger.
Daar identificeer ik me dan weer mee. Nee, maar je stelt eigenlijk dat de Nederlander over het algemeen zichzelf een goede en waardevolle speler vindt. En
je mag zelf denken, dat zegt het Calvinisme ook. Je moet de Bijbel zelf lezen en dan kan je zelf de waarheid hebben.
Ja.
En dus voor een deel is dat dus Nederlandse cultuur. Maar het is ook voor een deel dat Cruijff en Michels toevallig met deze hele rare pressiestijl kwamen en dat werkte. En daarom spelen jullie dat al. Ja. Ja, nu niet meer, maar heel lang. En in Engeland is het ook een beetje, volksuit, het is geschiedenis. Voor Engelse mannen was het instituut waar ze bewondering voor hadden, zeker mannen uit de arbeidersklasse, was het leger. Je had zelf in het leger gezeten, generaties lang. Of je vader had in het leger gezeten. En er was niks beters voor een groep mannen dan het leger. Ja. Nou, het leger, dat gaat over gehoorzaamheid. Gaat over dapperheid. Discipline. Gaat over hard werken. Mm-hmm. Discipline. Dus je gaat niet zelf een mening hebben of zo op het veld. En je gooit gewoon de beuker in. Dat is het leger. Ja. Dus het Engelse voetbal was heel lang daarop gezoet. Dat werkte niet goed. Ja, heel hiërarchisch ook. Dus je luistert naar de trainer. Dus toen Sven-Göran Eriksson bondscoach werd, toen vroeg hij voor de wedstrijdspelers van, nou, in jouw zone van het veld doet de tegenstander dit en dat. Hoe denk jij dat wij moeten gaan spelen in jouw zone? En de speler, de international van Engeland, die zei dan tegen hem, ja, jij bent de baas. U bent de baas, dat moet u beslissen. Want die spelers wilden dat helemaal niet. Ja. Terwijl Cruijff zei, als je tegen Nederlandse voetballers iets zegt, als je een Nederlandse voetbalteam ademt, dan roepen alle spelers, ja, maar. He, dus, ze hadden vroeger allemaal een mening.
Dat is wel grappig. Ik hoorde laatst een verhaal van een jong jongen bij Feyenoord in de selectie. En die traint dan met het eerste mee. Het is echt voor mij is een jaar of 20. Ja. En die hebben nu daar Van Persie als spitstrainer.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze de oefening aan het doen. En toen ging hij aan Van Persie uitleggen waar dan zijn eerste touch naartoe moest gaan. Is daar wel denk ik dan een aardig voorbeeld van.
Nou, ik was bevriend met Mark Buik. Dat is een Engelsman die ook bij Fortuna had gespeeld. 20, 30 jaar geleden. En Mark die vertelde, bij mijn eerste training bij Fortuna hadden we 5 minuten een partijtje gespeeld. En toen viel het spel stil, omdat er een lange discussie uitbrak tussen alle spelers over de opstelling van de 2 centrale verdedigers. Waar ze ten opzichte van elkaar moesten staan. En hij zei, in al mijn jaren in het Engelse voetbal heb ik dat discussieniveau alleen op een trainerscursus ooit meegemaakt.
Ja.
Maar hij zei, aan de andere kant was het heel erg goed. En aan de andere kant, ze bleven ook maar doorlullen. Ja. En hij zei, het is ook mooi wat Engelsen hebben van, ik ga 90 minuten lang hard werken. Hij zei, dat hadden Nederlanders dan weer helemaal niet.
Ik wil het iets concreter maken, want dit onderwerp werd een beetje getriggerd eigenlijk door mijn eigen frustratie. Want ik heb het idee, in mijn herinnering, het Nederlands elftal verliest altijd op cruciale momenten. Het Nederlandse voetbal verliest vaak finales. Verliest vaak cruciale halve finales wedstrijden. Ik kan me herinneren. Uiteraard Ajax Spurs van een aantal jaar geleden. Onmogelijk. Het werd mogelijk. AZ tegen Sporting. Nog langer geleden. De WK-finales die we hebben verloren. Tegen Spanje. Redelijk recent nog. Dat soort dingen. Het EK in eigen land. Waarbij we onbegrijpelijk na penalties uitvliegen tegen Italië. En ik dacht eigenlijk vaak, denk ik, er moet iets zitten in dat Nederlandse voetbal. Wat hier toch een beetje voor zorgt. Ik heb vaak het gevoel, dit hadden Duitsers niet. Dit was Duitsers niet overkomen. Dit was Portugees of Italianen niet overkomen. En daar was ik benieuwd naar. En misschien kunnen we het even illustreren aan de hand van een klein fragmentje van José Mourinho over Frank de Boer. Daar gaan we heel even naar luisteren.
I read something, some quote from the worst manager in the history of the Premier League, Frank de Boer. 7 matches, 7 defeats, 0 goals. Where he was saying that it's not good for Marcus Rashford to have a coach like me, because the most important thing for me is to win. If he was coached by Frank, he would learn how to lose, because he lost every game.
Ja, dit is misschien een soort onderrondje, maar ik zou ook wel iets kunnen zeggen over de volksaard van Nederlandse trainers of Nederlandse spelers.
Nou, ik denk voor een klein land is het makkelijker om goed en mooi te zijn dan te winnen. Ja, als klein land kan je heel moeilijk winnen. Waarom? Nederland heeft, nou, omdat de anderen met meer zijn, dus ze hebben meer spelerspotentieel. Maar, dus Duitsland en Italië hebben normaliter betere spelers dan Nederland.
Gewoon, maar we zijn een groot voetballand, een enorm voetballand.
Ja, een groot voetballand. En ik vind dat Nederland ook een heel succesvol voetballand is. Ja. 3 weken K-finale, daar zijn we eigenlijk allemaal trots op. We zien het niet als een tragedie dat we 3 keer hebben verloren. We zien het meer als fantastisch dat we daar steeds bij waren. Ja. Maar Nederlanders hoeven niet te winnen. Kijk, als de Duitsers een WK-finale verliezen, dan is het een afgang. Brazilianen ook. Terwijl bij jullie is het allemaal van, nou, fijn. Dus ik heb foto's, ik heb een foto in het boek. De spelers komen in 1974 terug uit Duitsland. En ze worden toegejuicht op het bordes van het Leidseplein in Amsterdam. Want van wat mooi, we zijn tweede geworden. En nou, dat is ook wel logisch. Tweede van de wereld is echt wel iets. Dus Nederlanders hoeven geen grote wedstrijden te winnen. Dat is al een succes. En kijk, en Cruijff die verwoordt dat dan tot morele overwinning. Daar was hij heel erg mee bezig na 1974. Maar ja, voor jullie zijn morele overwinningen veel makkelijker te bereiken dan echte overwinningen.
En waar zit dat dan in dan?
Nou ja, als je tegen Duitsland speelt en zij hebben 80 miljoen mensen en jullie hebben 17 miljoen mensen, dan hebben ze normaliter gewoon.
Maar is dat dan toch een minderwaardigheidscomplex op een bepaalde manier?
Nee, ik vind
dat je altijd het kleine broertje voelt.
Maar jullie zijn ook het kleine broertje. Ik vind dat Nederlanders. Kijk, waar ben je als land trots op? En Nederlanders kunnen niet trots op zijn. Kijk, Amerikanen die hebben een soort verplichting om te winnen: oorlogen en sport. Maar jullie hebben helemaal geen verplichting om te winnen. In een land van 17 miljoen mensen, er is niemand die zegt wat een afgang. Nederland heeft 3 WK-finales verloren. Nee, jullie verplichting is om een soort licht tot de wereld te zijn. Een gidsland in het voetbal, de politiek, dat jullie de mooiste zijn. Maar niet de meest efficiënte. Dat hoeft niet. Dat is voor de grote landen.
Maar zou je het zo kunnen stellen dat wij dat op een of andere manier zo hebben aangeleerd of geïnternaliseerd, dat zich vertaalt in de manier waarop we voetbal spelen?
Ja, dat liep op een gegeven moment uit de hand. Maar inderdaad, van ja, wij vallen altijd aan en wij hebben altijd technische spelers. Wij hebben geen Hans-Peter Priegel, dat soort voetballers, die komen er bij ons niet in.
Wie is Hans-Peter Priegel? Kennen we die? Hoe ziet de voetbal van Priegel eruit?
Priegel was een enorme Duitser. Hij was geloof ik een tienkamper. Hij was zo'n 2 meter lang en 200 kilo en kon 10 seconden, 100 meter in 10 seconden lopen. Kon niet echt heel goed voetballen, maar die gozer heeft volgens mij wel 2 WK-finales gespeeld. Ja. In het Nederlands elftal had die eerste divisie gespeeld. In Nederland had die eerste divisie
gespeeld. Is dat ook de reden waarom Denzel Dumfries zoveel kritiek krijgt hier in Nederland?
Of Gusteel bijvoorbeeld?
Ja, maar goed, wat het gekke wat er gebeurt is dat Duitsers Nederlandse voetballers zijn gaan opleiden. Of Barcelona voetballers zijn gaan opleiden. En Engeland ook. Dus jullie hadden het bij het rechte eind. Jullie hebben het moderne voetbal uitgevonden. Het probleem is zodra de Engelsen en de Duitsers en de Italianen dat gaan kopiëren, dan gaan ze het gewoon beter doen.
Ja.
Hebben jullie dat idee zelf niet? Want we zitten daar zelf midden in Nederlands voetbal. Maar ik voel vaak ook wel dat wij, stel we hebben op de training een waanzinnige aanval, weet je, zo uit het boekje eigenlijk, hè, vanaf de keeper naar de verdedigers, naar het middenveld, tik-tak, het liefst nog een hakje. Daar staan we eigenlijk allemaal te juichen. En een dag later wordt het op het videoscherm nog eens laten zien door de trainer van dit is de manier waarop we willen spelen. Maar gewoon pure effectiviteit, een hele snelle lange bal achter de verdediging die door een spits wordt aangesneden en binnengelopen, dat waarderen we toch veel minder. Delen jullie die mening?
Ja.
Ja, ik hield altijd heel erg van die lange bal als keeper. Maar ik werd dan altijd helemaal vlot gescholden als ik hem direct lang speelde.
Want er zijn altijd heel veel spelers in de
Nederlandse
ploeg
die, maar dat had ook te maken met vermoeidheid, denk ik. Dat ze dan het idee hadden van als hij goed valt, dan was het heerlijk. Want dan lag je er gelijk bij, anders was je hem weer kwijt. Maar nou, misschien is het ook wel dat mensen gewoon altijd inderdaad verzorgd willen spelen.
Ik heb vaak het idee dat we, misschien gaat dat onbewust, dat we mooi spelen verkieven boven effectief spelen. Want dat vinden we eigenlijk minder waardig of niet mooi genoeg. Of,
dat heb je dan zelf al toegepast in je eigen spel. Dat je mooi hebt weggehaald.
Gelukkig heb jij lekker gespeeld, lekker effectief gespeeld de laatste jaren.
Moet je wel spelen.
Hij gaat denk ik vooral over een bepaalde vorm van assertiviteit. Dus dat je het heft in eigen handen wil nemen. En als je dat wil, dan moet je dus zelf iets kunnen creëren om ervoor te zorgen dat je wil winnen. Ik denk dat het daar vandaan komt. Dus als je slecht speelt en je wint, dan denk je van ja, we hebben wel gewonnen, maar dat lag niet per se aan ons, maar dat lag misschien eerder aan de zwakte van de tegenstander. En dat is hetzelfde met als je vanuit achteruit wil opbouwen en je wil verzorgd spelen, dan is dat zeg maar de manier waarop jij zelf kan zorgen zonder dat de tegenstander één fout hoeft te maken, dat je kan winnen. Ja. En ik denk dat vooral misschien wel uit een beetje de Nederlandse cultuur samenvat, dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en niet afhankelijk wil zijn van eventuele fouten van de tegenstander.
Ja. Maar dat klopt dan wel wat Bart zegt, want volgens mij is dat een van de minst effectieve manieren om een doelpunt te maken.
Ja, dat is zeker waar. Want volgens mij komen 9 van de 10 goals komen uit fouten van de tegenstander. Of misschien wel van jezelf.
Ja. Ja. Wij hebben dat aan het ongeveer aan het Easy Toys kleedkamer panel.
Ja, ik heb het even aan die gasten voorgelegd. Easy Toys, kleedkamervibraties. Gewoon heel simpel de stelling. Waarom winnen wij? En met wij is dat Nederlands elftal, Nederlandse teams nooit finales. Nou, er kwam iets. Iemand reageerde. Ik denk dat we het goed hebben in Nederland. Het echte moeten en overleven kennen wij niet. Beetje, vond ik nogal wat. Arrogantie van het individu en het niet killen van wedstrijden. Wij missen dat Zuid-Amerikaanse Europees temperament. Beetje bijzonder. Zuid-Amerikaans / Europees temperament.
Zuid-Europees, toch?
Dat is hem. Je ziet heel vaak gewoon mentaliteit. We hebben te weinig geld. Was ook een grapje als bij, omdat we in de finale minder scoren dan tegenstander. Maar ja, wat het meeste terugkomt, is dat mensen dat aan mentaliteit.
Ja, we zijn kritisch over onze eigen mentaliteit.
Ja, vaak hebben jullie alleen een plan A. We gaan druk zetten, mooi voetballen op de helft van de tegenstander. En je zag dat heel goed bij Ajax Spurs. Ze staan met 2-0 voor. Ze staan totaal 3 goals voor. Ja. En ze hebben geen plan B. Van oké, nu gaan we tempo uit het spel halen, terugzakken. Dus die eerste goal van Spurs valt als Matthijs de Ligt, centrale verdediger, naar voren gaat voor een kansloze vrije trap. Ja. Dus de Ligt staat in het strafschopgebied van Spurs, kansloze vrije trap. Bal komt richting Ajax helft. En dan staat alleen die Argentijn die niet kan voetballen. Die jongen die één keer mocht meedoen.
Magalan.
Dus in Italië hadden ze tegen de Ligt gezegd, ben je nou helemaal gek? Je blijft gewoon achter, we staan 2 goals voor. Ja.
Ik heb ook het idee, maar dat kan ook gewoon, misschien was dat op mij inbreng. Als ik wedstrijden speelde en je stond voor en op een gegeven moment zeggen we dan, oké, boys, we gooien de boel op slot. Dan werd het altijd slechter. Dan gingen we het op slot gooien, maar dan dat was dan vrij vertaald. We gaan geen druk meer zetten. Ja. En we gaan gewoon met z'n allen achterover.
Passief en lui vaak, denk ik.
Ja, het is echt passief. Want je gaat dan wel met z'n allen inzakken, maar vervolgens heb je nergens druk meer. En iedereen denkt, dat lost iemand anders wel op. En dan krijg je weer 3 tegen.
Maar dan heb je geen plan. Nee. Dan weet je niet hoe je het moet doen.
Maar is dat niet ook ter leiden naar de plek waar je voetbal hebt geleerd, zeg maar? Dus er werd hier over het Zuid-Europese, Zuid-Amerikaanse temperament gesproken. Nou, als je kijkt naar die jongens waar die voetbal hebben geleerd, dan is het grootste gedeelte opgegroeid in bijvoorbeeld in Brazilië of in Argentinië, in de sloppenwijk op de veldjes daar.
Ik betwijfel zo erg dat armoede helpt. De rijke landen winnen WK's. West-Europa heeft gewoon beste plek ter wereld om te wonen, heeft 4 WK's achter elkaar gewonnen.
Ja.
Ik bedoel, Italië, Duitsland, Frankrijk zijn geen arme landen.
Nee, maar een heel klein stukje van de wereld is.
Als je bijvoorbeeld kijkt waar de meeste van die jongens uit Frankrijk die in het Franse elftal spelen, waar die vandaan komen, Dan zijn dat denk ik niet de jongens die uit de hoogste klasse van de bewolking
komen. Hugo Lloris dan wel. Maar inderdaad, de meeste die komen uit de armere banlieues. Maar ik heb dus bijna 20 jaar in Parijs gewoond. En ik ben in de banlieue van Pogba geweest. Naar de jeugdcoach. En de jeugdcoaches van Mbappé geïnterviewd. En ik denk dat het deels komt, want het zijn flatgebouwen.
Ja.
Dus je hebt een kleine woning, dus je gaat naar buiten de straat op. En wat ze in Frankrijk wel doen is, op elke straat is er wel een speelterrein. Dus die jongens die gaan allemaal de straat op, die gaan voetballen. Je hebt ook een voetbalclub op de hoek met gediplomeerde coaches, net als in Nederland. Dus de vader en de broer en de oom van Mbappé waren gediplomeerde coaches. Ja. Dus je hebt al die jongens die willen voetballen en je hebt een staat die dat mogelijk maakt. Dus ik weet niet of het zozeer armoede is als wel.
Als het over mentaliteit gaat, denk ik wel. Want ik heb zelf bij een voetbalclub in Rotterdam gespeeld, waar de rijkere Rotterdam al speelde.
Welke club is dat?
VOC. En daar zie je gewoon een hele andere mentaliteit bij de jongens dan als ik bijvoorbeeld bij mij om de hoek in Kralingen heb je een pleintje. Nou, daar lopen ook al vaak wat gasten met heel weinig toezicht van de ouders die daar aan het voetballen zijn. En dan merk je dat daar, zeg maar, de omgang is daar heel anders met elkaar dan bijvoorbeeld op de pleintjes in Hilgersberg. En als je dat vergelijkt met de favela's in Brazilië bijvoorbeeld. Nou, in Nederland heb je overal gestructureerde clubs. In Brazilië heb je dat natuurlijk veel minder. Maar er komen wel altijd ongelooflijk goede voetballers daaruit voort. Ja, en als je het over die mentaliteit hebt, die mentaliteitsverschillen, die gasten, die spelen wel alsof hun leven ervan afhangt. En dat kan je even hoop zeggen van Nederlands, maar die doen dat niet. Die zullen toch, tenminste dat denk ik, op het moment dat het echt spannend wordt, zullen ze niet zo ver gaan als Zuid-Amerikanen.
We hadden het net even over Brazilië en ik vond dat een fascinerend hoofdstuk uit je boek. En dat je zegt daarover, althans er staat over in het boek, het gaat over de voetbalcultuur. Als je Brazilië ziet spelen, dan voel je dat het bij de volksaard past. Braziliaanse voetbal is meer dan een sport, het is een soort toneelstuk of bewegingstheater.
Ja, maar dat boek Voetbal als Oorlog, dat heb ik in 1994 gepubliceerd. Ja. En toen had je echt andere voetbalculturen. En dat fascineerde me toen, want ik was om mijn 16e van Nederland naar Engeland gegaan. Ik heb niet, zoals jullie, op topniveau gespeeld, maar ik heb wel amateurvoetbal gespeeld.
Ja.
En ik kwam in Engeland en ik was middenvelder. En ik merkte, je krijgt de bal hier niet. Want je ziet de bal steeds over je heen gaan, naar voren en naar achter.
Ja.
En het was alsof je van tennis overstapt naar pingpong. Een hele andere sport. Dus ik begon daarover na te denken. En in 1994 had je echt verschillende speelstijlen. Maar als je nu, zeker op topniveau, als je het EK ziet, kan je zeggen dat Italië Italiaans voetbalt, of Engeland Engels, of Nederland Nederlands, dat is er op topniveau is dat helemaal weg.
Maar toch lijkt er in dat, maar ik wil niet zeggen dat ik een hele goede voetbalvisie heb, maar als ik dat Italië zag spelen op het EK, dan lijkt daar verdedigend, lijkt dat toch zoveel beter alsnog in elkaar te zitten.
Ja, ze hebben dat plan B nog steeds. Van als we de laatste vijf minuten tegen moeten houden, dan kunnen we dat
Want zijn voetballen dat supergoed. En je hebt daar bijvoorbeeld zo'n, daar hebben we het ook over gehad, die Bonucci. Ziet uit als een robuuste verdediger. Die speelt echt krankzinnig goede bal in. Ja. Maar als zij op een gegeven moment voorstaan en zij en het is wel mooi geweest en zij gaan terughangen, dan lijkt dat soort dat oude Italiaans voetbal nog wel helemaal erin te zitten.
Ja, het zegt ook niet per se iets over de manier van spelen, alleen maar ook over wat er in de geest van die gast, bij die gasten gebeurt. Toch? De manier waarop ze voetbal beleven, soort over mijn lijk en ook echt bijten wanneer het nodig is. Dat zegt ook iets over.
En ik heb ook altijd het idee dat ik ook vaker gezegd, die gasten die schreeuwen dat volkslied. En bij Chili zie je dat ook. En dat is zo dik om te zien. En dan hoor je Wout Weghorst dat volkslied schreeuwen. Bij Nederland dan denk je, gozer, wat doe je?
Dat past helemaal niet
Nee, dat past helemaal niet. En ook als ze dan bijvoorbeeld geen juichen.
Je wil een Italiaan zijn.
Ja, weet ik niet. Maar dat zegt misschien ook iets gewoon over mijn...
Ik denk ook dat wij dat niet willen. Over het algemeen gaat Oranje niet naar een toernooi om te winnen. En dat verwachten...
Zal u van Gaal niet beamen, denk ik.
Dat willen we eigenlijk ook niet echt. Wat wij willen is dat we het beste voetbal spelen. Dus in 2010 zag je veel mensen, waaronder ikzelf, maar onder Johan Cruijff ook afhaken van als het zo moet, dan vind ik het niet meer zo leuk.
Ja.
Dus het doel is gewoon anders. Terwijl in de meeste landen denk je, wij gaan daar om zo ver mogelijk te komen. Maar zelfs ook de Duitsers, die op een gegeven moment rond 2000 zeggen ze, het is niet meer leuk om slecht voetbal te spelen, finale te halen. Wij willen mooi voetbal spelen. Dus zij zijn diezelfde kant op gegaan als jullie. Dus dan winnen is gewoon niet meer zo belangrijk. Niet voor de spelers en niet voor de fans.
Hadden we nog een easy toys fragment?
Ik heb nog iets in dat... Kijk, het ging... we wilden het over voetbalcultuur hebben. En ik heb altijd wel een fascinatie gehad met... Ik zou heel graag in het buitenland willen wonen. En toen ik vervolgens de kans kreeg om daar nog ergens te gaan voetballen, heb ik het niet gedaan. Dus dat klopt eigenlijk niet helemaal wat ik zeg. Bart, jij wil graag in het buitenland voetballen. Thomas heeft in Zuid-Afrika gezeten. En dat is best wel iets wat altijd over het voetbal heen hangt. Als je dan aan iemand vraagt van 27, wat zou je nog willen in je carrière? Nou, dan kan je gewoon het knopje drukken, een keer naar het buitenland.
Buitenlands avontuur.
Buitenlands avontuurtje. Dus ik had dat gevraagd aan het panel. Nou, inderdaad, 95% wil ooit een keer in het buitenland spelen of gespeeld hebben. Toen was ik wel benieuwd, gaat het dan om het avontuur of om het leven in een andere cultuur, wat een beetje met elkaar te maken heeft, of gaat het om het geld? Nou, toch wel een goede 35% die het gewoon puur voor het geld doet.
Heerlijk.
Toen heb ik eventjes onderzocht wat dan de favoriete voetballanden zijn. Wat denken jullie daar?
Ik gok... ons panel bestaat denk ik wel uit hoop voetballers die wel graag naar Amerika, Australië, Spanje, Italië.
We hebben een heel representatief panel bij elkaar verzameld, Thomas. Er zit van alles bij.
Wat denk jij, zijn we het favoriete voetballand van andere voetballers?
Ik denk dat Thomas wel gelijk heeft. De leuke landen, Australië, VS, Spanje. Ja.
Engeland, Italië, Spanje. Dus het Engeland wel redelijk met kop en schouders
op.
En eentje, denk ik, die is het allereerlijkst. Die heeft gewoon getypt ergens in de zandbak. Dat is 1%.
Die had denk ik niet ingevuld dat het voor het geld was. Ja, maar voor het avontuur.
Dat denk ik ook. Ja. Maar waarom ik dit mooi vond om ook om aan te snijden is... ik heb altijd met jongens gespeeld. Dan had je één jongen in het team die speelde bijvoorbeeld voor een Afrikaans land. En dan had je zo'n interlandperiode. En dan ging die... bijvoorbeeld Jeffrey Fortes ging dan naar de Kaapverdische eilanden. Heb ik iemand gehad die speelde bij Senegal. Noem maar op. En nu vorig jaar was Ahmed Mendes Moreira. Met wie wij Excelsior speelden. Voor het eerst opgeroepen voor Guinea. Nou, dat is heel gaaf. Een paar keer met hem over gehad. En hij ging dan daar naartoe. Super, super trots. En het was natuurlijk interlandperiode nu. En ik zit zo een beetje die podcast voor te bereiden. En ik kijk op Twitter. En ik zie ineens allemaal beeld dat er een staatsgreep is. Ik denk, nee. Dus ik stuur hem een bericht. Ik zeg, joh, ik zeg, is er nou een staatsgreep gaande daar? Zij zegt, joh, gozer, het is echt krankzinnig. Hij zegt, het is op 10 minuten ongeveer van het hotel waar we zitten. We kunnen niet naar buiten. Stuur die filmpjes door. Dat er allemaal granaten afgaan. Dat er geschoten wordt op straat. En dus gewoon op, ja, ik wil zeggen Nederland 1, maar Guinea 1. Ik weet niet hoe die show daar heet. Gewoon in die, aan het bureau van de president. Gewoon legergeneraals met mitrailleurs erbij. En ja, we hadden het daar zo dus een beetje over. Dus ik zei nog tegen hem, het was wel lekker getimed ook. Ga je 1 keer per jaar daar naartoe. Dus dat is altijd de staatsgreep doen. Maar toen zag ik hem gisteren. Want hij zei, ja, het is op zich wel veilig nu, ja. Lijkt het. Maar ja, de grenzen zijn dicht. Dus hij zat alleen met zijn ouders op de hoogte houden. Van, kan ik nou weg? En toen de dag daarna zag ik hem ineens zoiets posten op zijn Instagram. Met een vlag van Guinea en zo'n tekst erbij. Mm-hmm. Dus toen dacht ik al, ja, dit is natuurlijk gewoon, dit moet waarschijnlijk. Dus ik heb gestuurd. Dus hij zei, ja, was wel even nodig. Want de mensen kijken heel erg naar ons op hier. En ik had wel het idee dat er een beetje verplichting bij zat. Maar hij is, als het goed is nu, terwijl wij aan het praten zijn, zit hij op het vliegtuig terug. Want de aanvoerder Keita en de bondscoaches zijn naar de generaal geweest. Om te vragen of ze het land uit mochten vliegen.
Die wedstrijd is nooit gespeeld.
Nee, ja, Marokko zat er ook vast.
Dus tegen Marokko.
Ja, dat is afgelast. Kon niet meer trainen. Ze mocht gewoon het hotel niet uit. Hij zei, we hebben gewoon de spullen ingepakt. Op het moment dat we weg kunnen, gaan we weg.
Lekker zeg.
Dat ik, jezus.
Dat is wel een avontuur.
Ja, mooi. Ja, dat is toch even net nog iets andere koek.
Mooi. Is er een voetbalcultuur die jou het meest aanspreekt?
Ik ben gewoon heel erg in de ban geraakt van Spanje. Ook tijdens het schrijven van het boek. Ja. Ook als land om te zitten. Volgens mij, als je niet in de Spaanse economie hoeft te functioneren, dan is er geen beter land. Als je daar je geld moet verdienen en werk moet vinden, dan valt het denk ik flink tegen. Ja.
Ja. Klopt het dat jij gewoon verhuist om een nieuwe taal te leren of in een nieuwe cultuur?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Zonder doel verder op zich.
Ja, zonder doel. Ik schrijf een internationale column van de Financial Times, dus dan kan ik wel een jaar ergens anders gaan wonen. En in de pandemie raakten we heel erg uitgekeken op het leven in Parijs. 6 uur avondklok, ja. 8 maanden geen zon. Dus we wilden als gezin gewoon iets anders en Spaans leren. En dus het eigenlijk puur voor de lol, ja.
Wat vind je eigenlijk het interessantste om over te schrijven?
Als je denkt, ik kan hier iets aan toevoegen, dat had ik met de Vrolijke Verrader, dat had ik met het Barcelona-boek. Als je denkt, ik heb iets gezien, ik heb iets nieuws gezien. En dat kan over voetbal gaan, dat kan over politiek gaan, dat kan over klimaat gaan. Maar als je denkt, ik heb iets gezien wat anderen niet hebben gezien.
Heb je nu iets op het oog? Nee.
Ik schrijf een boek over de Britse elite, hoe die is gevormd. Er zijn allemaal gozers die tegelijkertijd met mij ongeveer op Oxford hebben gestudeerd, jaren 80, jaren 90. Dus ik kende mensen als Boris Johnson en David Cameron toen niet. Maar ik weet hoe ze zijn gevormd. Dus ik beschrijf de vorming van een elite en de vervorming van een elite. Dat komt volgend jaar.
Heb je het idee als journalist dat je nog iets teweeg kan brengen in de wereld? Dat je een beetje kan bijdragen aan verandering of?
Ja, die illusie heb ik bijna niet. Kijk, bij de Financial Times is het een beetje raar, want je wordt gelezen niet door heel veel mensen, maar wel door de mensen die de wereld runnen. Dus je wordt gelezen door premiers en topambtenaren en topmensen in het zakenleven. Ja. Dus Bill Gates leest je verhaal, ja. Misschien, ja. Af en toe. Bill Gates leest natuurlijk de Financial Times. Ja. Obama leest de Financial Times. Dus je hebt een hele korte weg naar de mensen die de wereld bepalen.
Ja, duidelijk. Right. Mooi. Wil je nog iets vragen of gaan we naar de aanraders van de
week? Ja, ik heb nog wel veel vragen, maar dat gaat denk ik de eindeditie toch niet halen. Dus.
Dan gaan we afsluiten met een rondje aanraders voor de luisteraar. Simon, ik ben benieuwd.
Ik ben me aan het inlezen over Spanje, dus ik ben een boek in het Engels aan het lezen. Heb ik net gelezen van Javier Cercas, The Soldiers of Salamis. Over de Spaanse burgeroorlog. En het is een soort droom van hoe Spanje niet vernietigd had kunnen worden. En het is een hartstikke mooi boek over een schrijver, een fascistische schrijver uit die tijd.
Mooi, schrijf hem op. Thomas?
Ja, jij had een tijd geleden de David de Mediazaak getipt, die podcast.
Jij zit helemaal in een podcast ook tegenwoordig.
Ik ben gisteren geweest.
Dus die volg ik dan trouw op natuurlijk. Ja. En, dat is een weergeloos podcast, bizar verhaal. Met inderdaad een rare rol voor Maries de Dagoe. maar daar is nu een film over. Know, en die is vorige week uitgekomen, ja. De veroordeling. En die ben ik gaan zien. En Je hebt natuurlijk één iemand wordt weggezet als dader. Dat is de klussersman tussen aanhalingstekens. En die wordt echt verbluffend goed gespeeld door Jorik van Wageningen, geloof ik. Mm. En super overtuigend. Dus dat is mijn aanrader, de veroordeling.
Mooi, mooi. Ik heb een mooie documentaire gezien op Netflix. Het heet Turning Point. Het gaat over de situatie in Afghanistan. En vooral de aanloop naar 9/11 toe. En dat is volgens mij best wel actueel nu. En ik zag ook dat ze bij de NPO daar een documentaire... Nu, dus die ga ik nog kijken. Maar deze is echt tof. Dus ze laat helemaal zien hoe Amerika eerst dan... Taliban deels heeft geholpen. En al die partijen, waar die partijen vandaan komen. Hoe die sentimenten daar zijn ontstaan.
Ja.
Dus om dan een beetje context te bieden, zeg maar, aan dat hele verhaal. En als je... Want ik zag toen een aantal weken terug al die berichten over Afghanistan. Ik vind het dan heel erg, maar ik weet niet echt hoe het precies in elkaar steekt. En dat helpt er wel bij. Ja. Een klein tip, ik was gisteren bij...
Twee tipjes.
Je weet, ik doe even gewoon op jou toe.
Ja.
Eens die nog moet komen, wat jij altijd doet. In Club Houg, bij Casper van der Laan.
Ja.
En hij gaat toeren met zijn show. En ik weet eigenlijk niet eens of er nog kaarten zijn ergens. Maar hij deed nu zeg maar even in een klein, gewoon in het comedyclubje voor. En hij was echt fucking goed.
Cool. Dus... de mijne is een beetje in lijn van die Deventer Mediazaak, want ik zit ook een beetje in die true crime. De Villa Moord op NPO, die hebben een serie, die zenden elke week een aflevering uit van de Villa Moord. En dat gaat over een moord die is gepleegd in Arnhem, in een villa waar een vrouw om het leven is gekomen. Ze krijgen die zaak niet rond en op een gegeven moment krijgt de politie een tip en waarbij 9 mannen uiteindelijk worden aangehouden en veroordeeld. Meestal mannen van Turkse komaf die een beetje in dat drugscircuit zitten. Maar die bewijslast is echt flinterdun en daar duikt deze documentaire in. Dat is echt goed gedaan. Dus je ziet allemaal beelden van die verhoren en je slaat stel achterover van hoe amateuristisch die mensen worden verhoord en eigenlijk gewoon in een hoek van dader worden gedrukt. En veroordeeld worden dus, waarbij zelfs een van die 9 mannen een zelfmoord heeft gepleegd, omdat hij het eigenlijk niet meer aan kan. Maar het neigt naar onterecht vastzitten van 9 mannen. Het is goed gedaan. Het is een hele aardige serie. Het heet de Villa Moord op NPO. En dan gaan we eruit. Hartelijk dank voor je komst. Simon, was mooi, was interessant.
Jullie bedankt, hartstikke leuk.
Graag gedaan. We moeten misschien even benadrukken dat er nog dat we toch weer per ongeluk op een nominatielijst zijn beland. Ik heb geen zin om campagne te voeren, maar ik moet toch even
gaan we zingen?
Huh? Nee. Thomas, ga je zingen?
Nee.
Goed. Toch even kijken, www.podcastawards.nl. Mocht je er plezier aan beleven, dan kan je op ons stemmen. En wie weet, lijkt
het leuk zijn.
Ja.
We beloven als we winnen, we gaan niet zingen.
Oké, vooruit. Over zingen gesproken, een liedje om mee af te sluiten. Simon, ik zou niet weten waar jij naar luistert, maar ik ben erg benieuwd.
En ik ben grote fan van Randy Newman, een hele ironische zanger over de Amerikaanse cultuur. En dan denk ik nu vooral aan Rednecks, een hele actuele lied van het Trump over het Trump-tijdperk, maar al 40 jaar eerder geschreven, 50 jaar eerder.
Cool. Prachtig. Randy Newman.
Tabé.
All right. Tot volgende week.
Last night I saw Les Domatics on a TV show with some smart-ass New York Jew. And the Jew laughed at Les Domatics. And the audience laughed at Les Domatics too. Well, he may be a fool, but he's our fool. And if they think they're better than him, they're wrong. So I went to the park and I took some paper along, and that's where I made this song. We talked real funny down here. We drank too much, we laughed too loud. We're too dumb to make it in no northern town. We're keeping in the elders down. We got no neck, all men from Texas, good old boys from Tennessee, college men from NASU. When in dumb, come out dumb too. Hustling round at Atlanta in their alligator shoes, getting drunk every weekend at the barbecue. And they keep it.